Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal van Katrien dat gaat over taartjes en sprookjes. Dat is een beetje een spoiler, ik weet het, want daarmee begint ook zo meteen het verhaal van Katrien. Maar ik vond het te mooi om het niet te herhalen. Het vertelt eigenlijk alles over Katrien. Haar leven zit vol raadsels en vreemde dingen. Er is ruimte voor een beetje bijgeloof, maar tegelijkertijd is het verhaal om van te smullen.
Een tweetal jaar geleden, op een sollicitatiegesprek, vroegen ze mij, wat is de rode draad in uw cv? De rode draad in mijn cv? Wat voor een vraag was dat nu eigenlijk? En begreep dat wel, die vraag, want mijn cv is nogal zeer uiteenlopend. Also, een beetje gelijk mijn leven. En ongeremd antwoordde ik, taartjes en sprookjes. Ik zie al zo die wenkbrauwen omhoog gaan, vrij verbaasde blikken, alsof wat kraamt die hier nu eigenlijk uit? Ja, wat voor een antwoord was dat nu eigenlijk? En ik probeer mij te corrigeren met te zeggen, ah wel, Brazilianen taartjes. En door een roosje en Peter Pan. Ja, nog meer verbazing. En ik probeerde mij eigenlijk voortdurend logischer uit te drukken. En hoe meer dat ik dat probeerde, hoe verwarrender dat werd. Ja, kijk, ik weet van mezelf bij onverwachte en onvoorspelbare vragen dat ik nog vrij eigenaardig en raadselachtig uit de hoek kan komen. Wat ik bedoel eigenlijk, in zoete liefde loslaan. Dat is mijn draad. Versta je het? Nee, verstaat niet. Nee, ik ga het uitleggen. Ik ken een buurvrouw die zeer bijgelovig is. En af en toe waarschuwt ze mij, zoals afgelopen zomer. Katrien, je moet opletten. Hè. Als er een dode vogel aan uw deur ligt, dat is een voortie. Dan staat er u iets te overkomen. Ja, ze zegt zo van die ding. En dat moet er natuurlijk wel om het doen. Zo'n paar weken later, ik doe mijn achterdeur open. Wat ligt er daar? Ja, een dode vogel. Was zo'n grote, dikke zwarte, met zijn poten omhoog. Eén oog, starend naar de lucht. En ik ga dat beest al zo van dichterbij gaan bekijken. Ja, ik zie daar niks aan. En ik pijs ik, allee... Die vogel kan het toch zomaar niet uit de lucht vallen zien. Ik observeer dan een beetje dichter. En ik zie dat er een stukje uit zijn hartstreek is gebeten. Ja, en ik pijs direct aan mijn buurvrouw. Aan dat bijgeloof dat er mij iets gaat overkomen. Iets slechts, iets kwaadaardigs. De boodschapper van alle onheil. Maar ik probeer dat eigenlijk... weg te wuiven en dat uit mijn gedachten zetten, want ik was eigenlijk vrij weggezind opgestaan. En het was vrij schoon weer, het was warm, also, ja, van dat weer voor lichte en luchtige kleren aan te doen. En doe ik heb mijn blouseje aan, mijn lichte, luchtige, lange rok met bloemetjes, mijn lievelingsrok, vrij vrouwelijk. En mijn sneakers. Ik spring op mijn fiets. Ik ga naar de buurtwinkel. Ik ga naar de bakker, dat is 100 meter van mijn deur. Achter een doos verse eieren en een Brazilianentaartje. Ik vertrek van de bakker met mijn fiets. Ik draai me nog een keer om. Ik zwaai naar de bakker in, want ik was vrij welgezind. En ben ik goed en wel op dat fietspad dat ik al zo een apering voel aan mijn fiets. Al zo'n weerstand. En trap door. En hoe harder dat ik doorduw, hoe meer dat ik voel dat in een rok rond mijn been begint te spannen. Ik geef al zo nog een goeie duw. En heel die rok snoert mijn been vast. Ja, die rok en mijn achterwiel. Nog een half uur achter die dooie vogel. Dus die fiets komt abrupt tot stilstand. Ik met mijn voeten op die trappers. Die rok helemaal toegesnoerd in dat achterwiel. En kon ik mijn voeten niet meer op de grond zetten, kon ik het niet meer bougieren. En hoe lang kun je op een stilstaande fiets zitten zonder je voeten op de grond te zetten? Ja, niet lang, hè. Dus binnen de vijf seconden klaai ik linksom met mijn kop op de straat. Klaai ik daar. Ja. Met een fiets op mij, half op dat fietspad, half op dat wegdek. Ik voel ik aan mijn hoofd, aan mijn arm, aan mijn schouders, aan mijn been, ja, op letsels en breuken, maar dat viel het allemaal gelukkig mee. Alleen een elleboog, een schaafde elleboog, die redelijk aan het bloeden was. Het was vrij stil op straat, het was niemand te zien. De zondagmiddag. En probeer ik vanuit een velo te komen, maar dat lukte aan geen kant. En kijk ik daar, hé, op mijn rug, in de zon, te kijken naar de wolk. Hele vaste snoert, een dwangbuis rond mijn been en die rok en die tandwielen van die velo. En ineens moest ik pezen aan Doorn Roosje en Peter Pan. Als er hier nu niemand komt helpen, dan leg ik hier ook voor 100 jaar. En als ik kon vliegen, was ik het niet gevallen. Doorn Roosje, de schone slaapster. Als jong meisje was ik zot van dat sprookje. Ik vond dat was echt mijn lievelingssprookje. En dan die drie dikke, mollige vrouwen die aan het rondfladderen waren met hun toverstokjes. Also, vrij zenuwachtig, vrij grappig, maar ook zeer liefdevol. En dan die 100 jaar durende slaap. Als jong meisje vroeg ik mij af van, 100 jaar slaap. Wat gebeurt er dan? Droom je dan? Of zijn je dan dood? Maar ja, als je dood bent, leg je op een kerkhof. Maar door een roosje la op een kerkhof. Als jong meisje woonde ik ook niet ver van het kerkhof. Ik passeerde dat veel. Ik vond dat een vrij schone plaats. Ik was er wel bang van. Ik vond dat ook wel spannend. Maar ik vond dat vrij speciaal. En de jaarlijkse traditie was met 1 november, ik met mijn grootouders naar het kerkhof. En hadden ze een stoet van mensen. En we stonden daar aan het graf, ja, van een van mijn overgrootouders of van mijn voorouders. En ik dacht, kijk, mensen, liggen die mensen hier ook allemaal te slapen? Maar ik was eigenlijk niet zozeer aan het kijken naar dat graf. Ik was eigenlijk meer aan het kijken naar al die mensen die ook aan het graf stonden. Tussen al die bloemen. Die al zo vrij beteuterd aan het kijken waren. En ik probeerde als meisje dat na te doen. Vrij beteuterend kijken. En huilen. Ik probeerde eigenlijk ook te huilen, want ik vond dat wel paste. Huilen op een kerkhof. Want dat kerkhof had eigenlijk een vrij speciale betekenis. Toen ik een jaar of 14 was, aan mijn drie vriendinnen en ik had zo het stoer idee van sigaretten te roken. Ja, ik kom uit een familie van allemaal rokers. Je kent dat wel, hè? Als je op familieuitstap gaat in een auto, zat ik daar, chauffeur aan het roken, een passagier aan het roken. En ook dan zaten er nog twee naast mij ook te roken. Zo één wolk rook, dat je elkaar bijna niet meer zag zijn. Ja, en wel. Ik dacht, ik ga dat ook een keer proberen, een sigaret roken. Ja, gaan we dat een keer doen, een sigaret roken? Ja, we gaan dat doen. Ja, joh. Ja, ga je achter die sigaret? Nee, ik ga dat niet achter. Hè. En wij gaan er kijk achter gaan. En wat gaan we dat doen, die sigaret roken? Ja, alles zijn ze op een plek dat er ons niemand ziet. Ja, ja. Waar is er hier een plek waar er ons niemand ziet, hier in dat klein dorp? Nou wel, op het kerkhof. Maar allee, op het kerkhof. Mag je toch een sigaret gaan roken op het kerkhof? En waarom niet? Het is al stil en al zo in het duister. Dat het er ons niemand zien en al de mensen slapen dat toch. Ja, wij. Vier meisjes naar dat kerkhof. Als het tussen klaar en donker, vrij zenuwachtig, giechelen, lachen, maar ook bang, ja, met een sigaret in ons aan. En oftewel als er in een gebukte houding of op een graf een sigaret zit er ook. Ja, wat gaan we er nu doen met die sigaret? Ja, we gaan ze verstoppen, hè? Ja, wat gaan we ze verstoppen? Hè? Hier, onder een graf, onder een zerk. Ik en mijn drie vriendinnen op onze handen en knieën een haartje of een spleetje aan het zoeken voor die sigaretten niet weg te steken. En dan we drie dagen later terugging, me vonden ze niet meer. Weet je hier nou wat een graf dat was? Denk. Ah, maar was dat hier niet? Ja, ja. Weer met vieren op onze handen en knieën gaan zoeken achter die sigaretten. Ja, en oftewel vonden we ze niet terug, oftewel waren ze helemaal doorweekt van de regen. En toen ik 14 was, had ik ook een eerste lief. Ja, hoe gaat dat? Schreef een briefje naar elkaar. Wil je het aanmaken met mij? Ja. En wil je het aanmaken met mij? Ja, oké. Okay. Als ook, hè, lief. En mijn liefje wandelde altijd mee met mij naar het tuinhek. Zo, en wij passeerden dan het kerkhof naar het tuinhek. En ik woonde toen bij mijn grootouders. Mijn grootouders hadden een grote tuin. En met een tuinpadje langs de moestuin, de serres en de boenenstaten naar achteraan, naar tuinhekken. En daar stond ik dan met mijn lief. En dat was eigenlijk zo de periode van nu. Ik herinner me nog zo goed die novemberkou en onze ijskoude wangen en onze dampende adem in de oranje straat liggen. En daar heb ik voor het eerste keer gekust. Mijn lief had ook vreesgewoon ogen. Also van die lichtblauwe, felgroene ogen. IJsogen. En kon ik daarin verdrinken, nee, in die ogen. Dat was, ja, mijn eerste kus. Een echte kus, hé. Een French kiss. Een tongzoen, like dat ze zeggen. En ik had dat eigenlijk geoefend, een paar weken ervoor, thuis, met mijn mond tegen de spiegel. Zo'n beetje ronddraaien, ja, voor te kijken of dat ging lukken, en voor te zien hoe ik eruit zag. En dan stonden wij dan, wij twee, tegen dat tuinhekken, hangend, wibbelend, friemelend. Zo een onhandig gekniet en gewreef. Maar eigenlijk allemaal heel kinderlijk en onschuldig. En toen dat hij naar een andere school ging en de leut en plezier eraf waren, zijn we er elkaar een beetje uit het oog verloren. Tot eigenlijk een paar jaar later dat we elkaar terug tegenkwamen in het café in dat dorp. Ja, er was maar één café. En iedereen ging naar hetzelfde café. En we lopen elkaar daar terug tegen het lijf. En we praten wat, we drinken het wat samen. En het was buiten het dorpsfeest. En we gaan terug naar buiten, naar het dorpsfeest. En plots stonden we er in de pelouse van de kerk. Ja, dat weer like stil. En we kijken weer terug in elkaar zoon. Ik werd direct teruggekatapulteerd naar die tijd van dat tuinhek. En we pakken elkaar vast. En we zoenen elkaar. Maar ja, ook niks meer. Ja, we zo'n beter terug naar het café gaan zeker. Ja, we gaan terug naar het café. Maar wie... Of had ik ooit kunnen denken dat ik hem eigenlijk nooit meer ging terugzien? Een jaar of twee later lag hij op datzelfde kerkhof. Hij was gevallen met zijn fiets. En ik, meisje van de sprookjes, stond daar op dat kerkhof. Ja, door een roosje viel daar eigenlijk een duizend stukken uiteen. Ik wist ook wel dat hij hem binnen 100 jaar niet meer ging wakker worden. Ja, dat was mijn jeugdliefde. Maar mijn eerste echte grote liefde, dat was een jongetje. Mijn ventje. Een vreeschoon ventje. Hij had ook zo van die vreeschone grote ogen. Vreesprekende ogen. En centimeterlange wimpers. Als hij sliep, dan kon ik minutenlang op zijn bed zitten. Kijken naar die wimpers die over zijn gezicht vielen. En als die wimpers nat waren, dan plakte die tegen elkaar met druppeltjes erop. Een klein ventje. Een deugniet. Een avonturier, een dromer, een babbelaar. Lopen en vliegen. En het liefste dat hij had, waren een chiclet. Een Pokémon. Een Harry Potter. Een Buzz Lightyear. Mijn Peter Pan. Hij is gevallen. Een langzame val. Geen snelle val. En de wind heeft hem meegenomen. Hij leert vliegen naar dat land. Ja, waar de kinderen nooit groot worden en waar de volwassenen niet bij kunnen. Mijn en Peter Pan. En Peter Pan is maar Peter Pan door eeuwig jong te blijven. En klik ik daar onder mijn velo. Hij lijkt een klein meisje. Wetende dat door een roosje voor kleine meisjes is. Ik draai mijn hoofd zo op dat warme asfalt naar links. Ik zie dat plots in een auto een gepensioneerd koppel springen en naar mij toe komen gelopen. Ik dacht eerst dat mijn grootouders waren. Had het, had het? Ik zei ja, het had, ja, het had. Ja, ik kan er alleen niet van onder mijn velo. En die meneer probeert mijn velo recht te trekken, maar dat gaat niet. Ik zet ik volledig vast in die rok en die tandwielen van die velo. En het enige dat ik pees, ik ga ik uit mijn rok schuiven. En mompel ik tegen die madame. Ja, maar ja, ik stak het eerst wel in mijn onderbroek. Moh, zegt ze, mo, wees je toch. Kan ik wel al meer gezien dan een onderbroek al ik. Ja, zeg ik, ongeremd of zo. Nog een chance dat ik een onderbroek aan heb. Ondertussen, meneer zet mij een velo recht. Ik schuif ik onder mijn, vanuit in een rok. Ik stel hem recht. Ik stak ik daar op het fietspad. In mijn blouseke, in mijn slip en in mijn sneakers. Maar ja, beschaamd dat ik was. Echt zo gênant. Die meneer begint dan die rok te trekken. Dat lukt niet. Dus ik begin hem mee te trekken in mijn onderbroek. Die rok schiet los. En ik hou die rok in de lucht vol haten en scheuren. Ja, zegt die madame. Dat is ook voor de vuilbak, wij. Ik zeg ja, ja, ja. En dan zo beseffend dat ik moet afscheid neem van mijn lievelingsrok. Ja, ik ben zo slecht in afscheid nemen. Beslist van mijn rok terug aan te doen. Ik pezen, ik hak het hier niet in mijn onderbroek op het fietspad met mijn velo naar huis gaan haal ik. Dus ik wandel met mijn fiets aan mijn hand terug naar huis. En wie staat er in haar voordeur? Mijn buurvrouw. En ze kijkt dan zo naar mij, naar mijn rok vol gaat naar scheuren, naar mijn bebloede elleboog. Ze lacht en ze gooit mij een knipoog. En ik doe dat of dat er niets aan de hand is. Hé? En ik pak mijn doos eiers, ik steek zo moe, ik zeg het tegen haar, maar ik zeg, er is nog een beetje te gevaar van vandaag, maar er is gelukkig niks gebroken. Ik ga naar binnen, ik pak mij mijn stukje taart en ik zet mij bij de dode vogel. En de zon schijnt, het is warm. Ik voel het zout van mijn wang op mijn mond. Taartjes geven troost en sprookjes ook. En door een roosje is er misschien niet meer, maar Peter Pan is er en blijft er. Voor altijd. Merci.
Dat was het relaas van Katrien. Ze heeft het verteld in december in Brugge op een relaasvertelavond in Koffiebar Adriaan. Als je zelf zo eens een avond in Brugge wil meemaken, kan ook in Gent of in Antwerpen, hou dan onze Facebook en onze website in de gaten, want als er nieuwe vertelavonden aangekondigd worden, dan verschijnen die eerst daar. En er wordt ook meteen aangegeven wanneer je tickets kan kopen. En je moet er heel snel voor zijn, want binnen de paar minuten zijn alle plaatsen de deur uit. Dat heeft te maken deels met corona, maar ook wel met het feit dat er weinig plaatjes zijn voor heel veel mensen die willen komen luisteren. We krijgen steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En die twee organisaties helpen ons om nieuwe vertelavonden te organiseren. En ook om die uit te breiden richting Brugge, Antwerpen en misschien ook in de rest van Vlaanderen. Om dat te vieren trouwens organiseren we deze zomer een groot feest in de Handelsbeurs in Gent. Dat is in het centrum van Gent waar alles uit vertrok. Binnenkort krijg je daar alle informatie over. En doe ons een plezier, stuur dit verhaal door naar iemand die je kent, iemand aan wie dat je moest denken toen dat je dit verhaal hoorde. Dat is niet alleen goed voor onze cijfers, we geven dat toe, maar jij doet er ook iemand een plezier mee. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relatie.